Goedemorgen, gemeenteleden. Welkom aan de voorganger Rientse Reling-Brouwer, onze organist Hans Rijken. En een welkom aan de luisteraars van Radio 9 en de overige luisteraars. Ik heb nog enkele mededelingen. Volgende week, 4 mei, gaat Reine Waal voor. Ik wil nog even aandacht voor de voedselbank vragen. En ik zeg u ook nog even dat Ank Verwer afgelopen vrijdag, een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. En Ank, gefeliciteerd namens ons allen. En van de kerkraad heeft ze een bos bloemen al gekregen. Vrijdagmorgen is de kerk open voor eventueel stil gebed en een koffiepraatje. En uiteraard na de dienst kunt u weer koffie drinken in het BSC. De bloemen van deze dienst, of van vandaag, gaan naar mevrouw Janneke van de Pol Kraai. Zij is namelijk gisteren 80 jaar geworden. Dan wil ik u voorgaan in gebed. Heer, wij staan hier voor u, met ons geloof en onze twijfel. Met onze kracht en onze zwakheid, met onze vreugde en ons verdriet. Behoed ons, keer ons naar u toe en schenk ons de adem van uw geest. Amen. Dan noem ik nog even op dat we nu zo meteen de liturgie gaan volgen en ons eerste lied is Psalm 81, dat is dan vers 1, 2, 3, 4, 5 en 8. Maar volg uw liturgie. Ik wens ons een goede dienst.
Thank you. onze hulp is in de naam van de aanwezige. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God, bron van al het leven, en van Jezus Christus, licht van de wereld, en de Heilige Geest, die ons allen met elkaar verbindt in vrede. Amen. Laten wij dan de Heer aanroepen om ontferming, want zijn barmhartigheid kent geen einde, en zijn naam prijzen. Na het gesproken Kyriëgebed zingen wij lied 997 uit ons liedboek. Dat is niet zo bekend, maar het is een speciaal voor de vluchtelingenstroom in deze wereld opgenomen lied in ons liedboek. Dus laten we dat ook eens zingen. Hans zal het een beetje voorspelen, die helpt er ons wel doorheen. En dan meteen aansluitend zingen we als Gloria lied het laatste vers van Psalm 146. Laat ons bidden. Voor wie klem zitten in de al maar voortdurende burgeroorlog in Soedan. En anders dan de strijders van beide kanten van vrijwel niemand hulp kunnen ontvangen. Voor wie getroffen zijn door de aardbeving in Myanmar, maar door tegenwerking van het leger geen kant op kunnen vluchten. Voor de Syriërs ooit gevlucht die verkennen of ze terug kunnen keren, maar hun vroegere huis in puin aantreffen en nauwelijks gelegenheid tot herbouw vinden. Voor Palestijnen in de Gazastroken op de Westoever, aan wie het leven steeds meer onmogelijk wordt gemaakt, terwijl de bezetter niets in de weg wordt gelegd. Voor de Oekraïners die op de vlucht voor oorlog in ons land onderdak vonden, maar de opvanggelegenheden raken vol en de moeheid van de oorlog neemt toe en het uitzicht is hoogst onzeker. Voor alle naar de grenzen van Europa die nauwelijks in de gelegenheid zijn een aanvraag tot asiel te doen en in hun wanhoop steeds gevaarlijker routes kiezen. Voor hen allen, daarom roepen wij u aan. Laten wij bidden om verlichting met de Heilige Geest. O Gij die alle macht te boven gaat, geef ons die op paasmorgen de opstanding van uw enige geboren Zoon tot onze rechtvaardiging hebben gevierd. Dat wij in ons leven in wonderen en tekenen vele opstandingen meemaken. En onder zijn leiding en gedreven door de Geest in handel en wandel voortgaan op de weg die uw Zoon de rechtvaardige is gegaan. Dat we daarin onderricht worden en dat we daarvan zelf getuigen. Zo bidden wij door Christus onze Heer. Amen. Een paar woorden ter inleiding. U heeft het misschien met Pasen ook al gehoord. Maar we zijn in de gelukkige omstandigheid dit jaar dat we met de kerken uit de hele wereld, uit de oosten en westerse christenheid, op dezelfde dag Pasen hebben gevierd. Dat is heel uitzonderlijk, want zij houden zich nog aan de kalender van Julius Caesar en wij aan een kalender van een paus uit de 16e eeuw. En daardoor zijn er voortdurend verschillen in de kalender, maar dit jaar valt het precies samen. En het is ook nog het jaar waarin we 1700 jaar het concilie van Nicea gedenken, uit het jaar 325, dus dat precies ook weer de Oosterse en de Westerse kerk verenigt. Nou, dat heeft er nu toe geleid dat het ecumenische leesrooster zegt, laten we dan in de paastijd, in de tijd van Pasen tot Pinksteren, de lezingen horen die in de orthodoxe kerken van het oosten worden gelezen in deze tijd. En daar heb ik me dus bij aangesloten. En dat is zowel een lezing uit het boek Handelingen als uit het boek uit de Evangelie. Maar dat werd wat veel, dus ik heb gekozen voor de lezing uit het boek Handelingen, die dus de Oosterse kerk aangeeft. U vindt de vertaling op de liturgie. Handelingen 5 vanaf vers 12. En we onderbreken dat met het zingen van lied 534. En aan het slot zingen we een halleluja. Dat zal ook niet zo bekend zijn, maar ook daar helpt Hans ons wel doorheen. 640d. Handelingen 5. Door de handen van de apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. En allen waren één van gemoed bijeen in de zuilengang van Salomo. Van de overigen durfde niemand zich aan hen te verbinden, maar het volk deed aan hen grote roem toekomen. Meer en meer kwamen erbij die fiducie kregen in de Heer, menigten mannen en vrouwen. Ze droegen ook zieken uit de straten op en legden die op bedden en baren, ermee rekenend dat wanneer Petrus voorbij kwam, tenminste zijn schaduw op hen zou vallen. Ook de menigte van de steden rondom Jeruzalem kwam samen, ziekendragend en door onreine geesten gekwelden, en die allen zijn genezen. Maar op stond de hoge priester en allen om hem heen, dat is de partij van de Sadduceeën, vervuld van fanatieke ijver. Ze sloegen de handen aan de apostelen en zetten hen in een publiek huis van bewaring. Maar een bode van de Heer opende gedurende de nacht de deuren van de cellen, voerde hen naar buiten en zei, maakt voort. Ga staan en spreekt in het heiligdom aan het volk al deze woorden van leven uit. Ze hoorden daarnaar. Ze gingen tegen de morgen het heiligdom in en gaven daar onderricht. gemeente gebouwd op het getuigenis van de apostelen, hier bijeen in Oostzaan. De lezing uit de handelingen van de apostelen op deze zondag, ons dus aangereikt door de orthodoxe kerken van het Oosten, breekt eigenlijk door de indeling van de tijd, van de gebeurtenissen in de tijd heen, die Lucas zo nauwkeurig heeft aangebracht. U weet het wel, eerste opstanding van Jezus, ontdekt en betuigd op de morgen na de Sabbat van het paasfeest. Dan de 40 dagen van aanwezigheid van Jezus onder de zijnen. Dan zijn weggenomen en opgenomen worden in de verborgenheid van de hemelen op de 40ste dag. En de uitstorting van de Heilige Geest op de 50ste dag. En daarna pas de woorden en de daden van de apostelen onder de hemelse leiding van de Heer, door de werking van zijn geest. Handelingen 5 zou dan eigenlijk in die orde pas na Pinksteren aan de orde zijn. Maar vandaag nemen we dus een ander perspectief in, dat zich eveneens wel op het Nieuwe Testament kan beroepen, met name op Paulus. Opstanding, hemelvaart en de gaven van de geest zijn dan als het ware één groot gebeuren. Het grote feest, of het nou Pasen of Pinksteren heet, het is dat ene, dat reddende, dat bevrijdende, dat heilzame. En zo kunnen we dan meteen vandaag al, op de 8ste dag van de opstanding, spreken over de uitwerking van die opstanding van Jezus onder ons, in de gemeente, gevormd door de prediking van de apostelen. Ze komen allen bijeen, apostelen en volk, in de zuilenhal van Salomo. Die behoort tot het complex van de tempel in Jeruzalem. Even verderop horen we dat de apostelen daar ook onderricht geven met woorden van leven. Dat had Jezus ook gedaan. Maar Jezus was juist door de autoriteiten van de tempel gearresteerd. Ze gaan dus verder waar Jezus gebleven was en laten de tempel weer functioneren zoals hij dat gewild had, niet als een apparaat van verdrukking, maar naar zijn bestemming als huis van gebed. Daar waar de dingen van de Vader worden bewaard, namelijk de geschriften van Mozes en van de profeten, en waar die geschriften zo gelezen worden dat ze tot klinken komen midden in de actualiteit van de dag. Ook hebben Petrus en Johannes daar bij de tempel een lamme genezen, zodat hij zingend en springend de tempel kan betreden om God te loven. En ook in het gedeelte van vandaag horen we van vele tekenen en wonderen die door de handen van de apostelen geschieden. En ook in dit opzicht gaat dus door wat door Jezus begonnen was. Zieken van de straten worden op bedden en baren naar Petrus gebracht, in de hoop dat zijn schaduw op hen mag vallen. Een afschaduwing van de kracht van de Allerhoogste zelf, die ooit Maria heeft overschaduwd, uit wier schoot Jezus geboren werd. Ook vanuit de omtrek van Jeruzalem dragen vele zieken en vooral ook door boze geesten bezetenen aan. En ook zij worden genezen. Dit alles wekt geloof, vertrouwen, fiducie. Zijn het de tekenen en wonderen die dit geloof wekken? Ik denk dat hangt er vanaf hoe je het zegt. Vanuit dus oude schoolse definitie van een wonder als datgene wat in afwijking van de wetten van de natuur plaatsvindt, moet je daar erg mee oppassen. Maar het ligt anders wanneer je uitgaat van het woord dat Gabriël tot Maria zei toen ze die aankondiging deed van dat overschaduwen door de geest. Geen woord zal bij God machteloos zijn. De God van Israël houdt zich aan zijn belofte. Hij doet wat hij zegt. Hij verwekt nieuw leven. Hij roept zijn geliefde zoon weg uit het doodsrijk. Hij geeft de demonische machten die de menselijke geest in bezit nemen uiteindelijk geen zeggenschap. Dat alles hoort bij hem om dat te doen. Geloof betreft niet het wonder op zichzelf, maar die ene. Hij die wonderen doet. En om die ene te ontmoeten, van deze ene kracht te ontvangen, door deze ene zelf in beweging te worden gebracht, komen wij, ook wij, hier bijeen. In de verwachting dat ook wij in de kracht van de opstanding wonderen zullen beleven, ja, zelf wonderen zullen verrichten. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Hij laaft u heel uw leven lang met water uit de harde steen, Het is vol wonderen om u heen, kijk maar goed. Tegelijk, niet allen gaan geloven. Er zijn er ook daarbij die zuilengang die zich niet aan de apostelen durven te verbinden. En daar hebben ze ook redenen toe. De tempelpolitie die Jezus arresteerde is er immers nog altijd. En op stond de hoge priester, horen we, en dat is zeker ironisch bedoeld. Je kunt namelijk opstaan om het werk van het koninkrijk te doen. En dat is de hoofdzaak in de schriften. Maar er zijn er ook die opstaan om de voortgang van het rijk te verhinderen. Een opstanding ten kwade. Zoals bij de opstanding ten laatste dagen zowel over leven als over dood geoordeeld wordt. De hoge priester is nauw verbonden, staat er, aan de partij van de Sadduceeën. Dat is het priestergeslacht dat zijn naam terugvoert op Tsadok, de priester onder David en Salomo. Lucas, als schrijver van Boekhandelingen, noemt ze hier vervuld van fanatieke ijver. Ze ijveren voor het godshuis, maar dan niet vanwege de dingen des vaders, maar als het centrum van de macht waarvan zij leven. Zij zijn als machtspartij hoofdverantwoordelijke voor de veroordeling van Jezus geweest. Ook kennen we hen uit het evangelie als degenen die ontkennen dat de boeken van Mozes zouden spreken van zulke nieuwlichterij als de opstanding der doden. Je kunt zeggen, daar hebben ze argumenten voor, want zo eenvoudig is het niet om op grond van Mozes over de opstanding te spreken. Maar daar moet je dan wel bij bedenken, wat is het maatschappelijk belang van die Sadduceeën achter hun argument? Want stel je voor dat er recht zou worden gedaan. Dat degenen die jij min of meer heimelijk hebt laten vermoorden, toch weer zouden opstaan. En hun recht alsnog zouden ontvangen. Dat zou hun macht in dit leven ondermijnen. En zo zet hun repressie tegen Jezus zich voort in de repressie tegen Jezus en tegen Petrus en de andere apostelen. Het verhaal, dat heeft u gehoord, is spannend verteld. Hoge priesters en Sadduceeën laten de apostelen arresteren en opsluiten in een huis van bewaring. De volgende dag komt de hoge priester weer op tijd naar zijn werk om in het Sanhedrin of de raad van de oudsten als adviseurs een eerste juridische beslissing over die arrestanten te nemen. Maar wanneer hij ze uit hun cellen laat halen, blijken ze daar voor de gerechtsdienaren al niet meer te vinden. De wachters deden wel open, maar ze troffen niemand aan. Wat moeten ze daar nu weer mee? Het is een verhaal dat opvallend doet denken aan dat van vorige week, van de ochtend na de Paassabbat. De vrouwen die naar het graf gaan en de Heer Jezus niet meer vinden. Ook Petrus die naar het graf gaat en Jezus niet meer vindt. De verteller heeft ons, hoorders van zijn verhaal, al geïnformeerd, maar de rechters weten nog van niets. Een bode van de Heer heeft in de nacht hun cellen geopend, zodat de apostelen onbekommerd in de morgen hun onderricht in de tempel konden hervatten. Daar heb je het weer. Die opstanding van de Heer Jezus was slechts het begin. Het verhaal van opstanding naar opstanding gaat door. Op een zekere afstand van die van Jezus, want kijk, van Jezus weten we niet hoe hij is opgewekt. In dit verhaal is het duidelijker. Er is die godsbode, die engel die de apostelen bij de hand neemt en uit hun cellen voert. Maar het is niet minder werkelijk. Het verhaal van opstanding na opstanding gaat door. En aangezien ze publiek in de tempel onderricht geven, blijft dat natuurlijk niet onbekend. Is er iemand die het opmerkt, die het meldt aan de vergadering van het Sanhedrin dat bijeen is? En nu dienen de apostelen alsnog voorgeleid te worden. Hoewel dat op minder verzet stuit dan het bij de arrestatie van Jezus heeft gedaan. Op meer verzet, hè? Nu wordt dat niet zomaar geaccepteerd. De hoge priester treedt zelf als opperrechter op in het verhoor. Hij herinnert aan de voorgeschiedenis. Het proces tegen Petrus en Johannes vanwege die verlamde die weer op zijn benen is gezet. Tja, dat was een lastige kwestie voor de aanklagers. Want de voormalige verlamde was zelf bij dat proces aanwezig. En waar moet je mensen nou eigenlijk van beschuldigen? Ja, je hebt een lamme op zijn benen gezet. Ja, wat is daar tegen? Hij alleen maar blij. Dus een veroordeling was niet simpel. Toch moest herhaling worden voorkomen. Vandaar het verbod. Jullie mogen verder nooit meer iets doen in de naam van de Jezus van wie jullie onderricht geven. Jezus, Jesus in het Grieks, in het Hebreeuws Yeshua of het vorige Jehoshua, dat is, ja, JHWH, de naam van de God van Israël, die bevrijdt. Dat betekent Jezus, de Heer bevrijdt. De naam in vier letters uitgelegd als ik zal er zijn, met als toevoeging, ja, ik zal er reddend zijn, ik zal er bevrijdend zijn. De naam ook van Jozua, die voor de kinderen Israëls ruimte zou scheppen in het land van belofte. En wiens naam in de Griekse Bijbel ook simpelweg Jezus luidt. Nu, de apostelen hebben de sprekende en handelende aanwezigheid van Jezus, zoon van Maria, ervaren als die ene, de God van Israël, in zijn bevrijdend handelen. De mens Jezus stelde voor hen die God van Israël tegenwoordig, legde de naam uit van wiens tegenwoordigheid Israëls van ouds heeft geleefd. Dat deze naam lammen deed lopen en demonen verjaagde, bevestigde dat voor hen alleen maar. En hoe konden ze dan nog toegeven aan de eis van de hoge priester, uitgerekend die naam die voor hen een en al bevrijding belichaamde, niet meer uit te spreken? We kunnen niet zwijgen, hadden ze al gezegd. We willen wel naar u horen, maar het is ons door God geboden naar de naam te horen. En dat woord herhaalt Petrus hier dan ook tegenover de hoge priester. God moeten we meer gehoorzamen dan mensen. Maar de hoge priester heeft meer noten op zijn zang. Jullie hebben niet alleen heel Jeruzalem volgepompt met je onderricht in deze naam. Je hebt daarmee blijkbaar ook op het oog gehad om ons, hoge priesters, het bloed toe te rekenen dat er van deze mens Jezus gevloeid is. Dat is een heel gevoelig punt tot op de dag van vandaag. Voor ons met een hele geschiedenis achter ons. Het is waar, het Sanhedrin heeft Jezus voor een lasteraar gehouden en hem voor de Romeinse stadhouder beschuldigd met het verzoek de doodstraf uit te voeren. Ondertussen weten ze heel goed dat het bloed van een rechtvaardige niet vergoten mag worden. Heeft het Sanhedrin zich daaraan schuldig gemaakt? Het verwijt is in de geschiedenis van de christenheid telkens weer als voorwendsel gebruikt voor de vervolging en de vernietiging van Joden in een christelijke wereld. Van de kruistochten af aan tot allerlei pogroms, vooral op de Goede Vrijdag verricht. Dus die vraag van de hoge priester, ja, jullie beschuldigen ons van dat bloed van Jezus, is natuurlijk een heel gevoelig. Wat zegt Petrus daarvan? Hij beaamt het, ja, jullie hebben de hand gelegd aan hem, Jezus, door hem te hangen aan een hout. Daarmee doelt hij uiteraard op het kruis waaraan Jezus gedood is. Zij het met een zinspeling op een vers uit de Torah, uit het boek Deuteronomium, hoewel dat eigenlijk iets anders zegt. Dat heeft het meer over de gewoonte die wij vroeger ook hebben gekend in de Nederlanden. Dat een eenmaal veroordeelde, die ook gestorven was, al na de doodstraf had gekregen na zijn veroordeling, daarna dan werd opgehangen aan een houten paal als waarschuwing voor ieder die het zag. Maar goed, het is bijzaak. De kruisdood was volgens Petrus naar de schriften. Maar dan, als tegendeel van de beschuldiging aan de hoge priester, getuigt Petrus, ja, de God van onze vaderen, hè, dus dat is diezelfde God die hij met die Sadduceeën deelt, in wiens geloof ook hij staat, net als de Sadduceeën staan, die heeft Jezus opgewekt. Deze heeft God verhoogd aan zijn rechterhand en in de hemelvaart tot leidsman en tot redder. Dat zijn termen die ook graag in de mond werden genomen door heersers in het oostelijk Middellandse zeegebied en ook in het Romeinse Rijk. Hè. Wij zijn de redders van de wereld en de leidslieden. Maar Lucas gebruikt het als tegenbeeld tegen de machtigen van deze wereld die zichzelf als redder opwerpen, is Jezus de ware redder. We denken terug aan Lucas 2. U is heden de redder geboren in de stad van David. En waartoe heeft God deze leidsman en redder verhoogd? Dat is, zegt Petrus, om aan Israël omkeer te geven en vergeving van zonde. Omkeer, dat wil zeggen, het ging niet goed met Israël. De tempelelite had van het huis van gebed een machtsinstituut gemaakt. Het heeft die ene rechtvaardige vervolgd en het blijft maar handelen in die lijn. Maar dat hoeft niet. Jezus bevrijdt van de noodzaak daartoe. Door de weg te openen voor ommekeer om het anders te doen. En door vergeving te bieden. Dat zij u gezegd, geachte hoge priester. Dus Petrus preekt tegenover de hoge priester van de mogelijkheid tot bekering. En van de gave van de vergeving. Ge moogt dan het bloed van Jezus op uw geweten hebben. Het bloed van die ene rechtvaardige. Maar gij hoeft op die weg niet door te gaan. Keer om van uw boze wegen en ontvangt vergeving. Zo hebben de profeten van Israël het telkens weer gezegd. En zo zeg ik het ook heden in de naam van Jezus. De naam die ook u redt van uw zonde. En wij apostelen, eindigt Petrus, wij zijn getuigen van deze woorden. Samen met de Heilige Geest die God gegeven heeft aan wie hem gehoor geven. Anders gezegd, u kunt hem ook gehoor geven. De Heilige Geest wil ook u aanblazen en tot omkeer aanzetten, vandaag nog. Petrus gaat dus niet de weg van de latere kruisvaders. Hij schrijft de Joodse leiders niet af. Maar hij spreekt ze aan op de mogelijkheid tot omkeer in de naam Jezus. Helaas. Toen ze dit hoorden, hadden ze er schoon genoeg van en beraden zich erover de apostelen uit de weg te ruimen. Vooralsnog zijn de Sadduceeën onbekeerlijk. Toch hebben zij niet het laatste woord. Het Sanhedrin bestaat namelijk niet alleen uit Sadduceeën, conservatieve edelieden. Er zijn ook andere stromingen, waarvan de voornaamste wel die van de Farizeeën is. Lucas laat ons één stem uit die richting horen. En wel een heel gezaghebbende, de stem van Gamaliel de Eerste, een rabbi die ook bekend is uit de Mishnah, hè, dat grote Joodse rabbijnenboek. Gamaliel verzoekt de voorzitter de beklaagde even te verwijderen en roept vervolgens de vergadering op tot bezonnenheid, tot terughoudendheid. Neem nou niet te haastig je besluit. Wacht de ontwikkelingen eens even af. Hij herinnert aan twee andere bewegingen. De eerste die van Thuidas, die wel veel aanhangers kreeg, maar wiens beweging, nadat hij zelf uit de weg was geruimd, niets in rook was opgegaan. We weten van hem inderdaad, ook uit andere bronnen. Hè. Je hebt de beroemde geschiedenis van Josephus, die voormalige Joodse generaal die naar de Romeinen was overgelopen en de Joodse oudheden voor de Romeinen heeft beschreven, die vertelt ook van die Thuidasbeweging en die vertelt dat Thuidas eigenlijk probeerde om de doortocht door de Jordaan, de intocht in het land onder Jozua na te spelen en zo het volk hoop te geven. Maar het is op niets uitgelopen. En het tweede voorbeeld dat Gamaliel noemt is de beweging van Judas de Galileër, die optrad tijdens de volkstelling, de inschrijving onder Quirinius. Nou, die kennen we ook uit Lucas 2, hè, uit het vertrouwde kerstverhaal. Dat vindt ook plaats tijdens die inschrijving. Deze Judas die mobiliseerde de verarmde bevolking uit Galilea tegen Jeruzalem, tegen de macht van de tempel, maar vooral tegen Rome. Maar ook zijn opstand liep vast. Eigenlijk, daar heb je het weer, net als ik in het begin van de uitleg al zei. De tijd wordt soms wat door de war gehaald. Hè. Eigenlijk trad die Judas dus eerder op dan Thuidas. Maar Petrus noemt hem later, en ik denk dat hij hem later noemt, omdat die Judas de Galileër eigenlijk het voorbeeld werd voor heel veel andere opstandige groepen die vanuit Galilea zouden optrekken naar Jeruzalem. En grootschalig is dat gebeurd in het jaar 66, toen revolutiegeneraals tot naar Jeruzalem trokken en de macht in de tempel overnamen. En tenslotte 4 jaar later door de Romeinen keihard zijn neergeslagen in die verschrikkelijke Joodse oorlog, die traumatisch was voor alle Joodse groepen. Dus zo kan het ook gaan. Maar Lucas maakt heel duidelijk dat voor hem Jezus een heel ander soort leidsman en redder was dan die revolutiegeneraals zoals de Judas de Galileër. Jezus trekt ook in het evangelie van Galilea naar Jeruzalem, zelfs door het land van de Samaritanen. Maar hij doet dat niet met geweld, hij doet dat niet met een leger. Maar hij doet dat om de weg van de vrede te gaan. Zachtmoedig, op een ezel, de dood aan het kruis tegemoet. En Gamaliel houdt open dat deze beweging, die Jezusbeweging, wel eens een andere beweging zou kunnen zijn dan die van die bekende opstandelingen die allemaal zijn vastgelopen of bij wie het op fantastisch geweld is uitgelopen. Als dit een beweging is die niet uit de mensen is, maar uit God, zegt Gamaliel, dan kun je het niet tegenhouden. Dan is het vergeefse moeite hen nu te veroordelen. Dan zouden jullie, Sadduceërs, wel eens bevonden kunnen worden als strijders tegen God. U weet, dat is de naam die Jacob in zijn strijd in de rivier de Jabok te horen kreeg. Jij zult verder Israël heten. Vechter met God. Vechter met God. Maar ook vechter tegen God. Die vraag is open. En in die zin sluit Gamaliel zich dus wel aan bij de mogelijkheid dat die elite van de tempel zich zou kunnen bekeren. Gamaliel was dus een zeer wijs man met hele wijze raad. En je zou willen dat veel politici en bestuurders die van nature als het ware zeer snel opgewonden zijn, die raad ter harte zouden nemen en even rustig kijken, wat is een beweging nu werkelijk waard? Wat is echt gevaarlijk? En waar winden we ons wel ontzettend over op, maar is helemaal niet zo gevaarlijk? Is misschien zelfs wel heilzaam voor onze samenleving. Maar behalve dat die wijze raad van Gamaliel een voorbeeld kan zijn, is er voor ons als gemeente van Jezus nog iets anders van belang. Lucas weet dat de ene vertegenwoordiger van het Jodendom in zijn dagen de andere niet is. Hij weet onderscheid te maken tussen Sadduceeën en Farizeeën. Hij eert de Farizeeën Gamaliel, die het Sanhedrin waarschuwde niet voortijdig te oordelen. En verderop vermeldt hij in het boek Handelingen ook nog dat de latere apostel Paulus vertelt dat hij er trots op is als jongeling aan de voeten van Gamaliel in de wet te zijn onderricht. Dus het onderricht van Gamaliel heeft ook nog doorgewerkt via de apostel Paulus in de christelijke kerk. Voor Lucas jaren later nog zijn de Jezusbeweging en de Farizeese, rabbijnse beweging niet per se tegenstanders van elkaar. Maar bevinden ze zich onderling in een situatie van gesprek, van afstasten, zoals je dat voelt bij Gamaliel, waarbij nog van alles kan gebeuren. Er is een situatie waarin duidelijkheid en openheid samengaan. We kunnen nog wat aan elkaar hebben. Daar kunnen we veel van leren. Laten we daar niet bij ten achter blijven. God zegene ons zozeer als hij onze Joodse en zusters en broeders zegene. Amen. Nu is op aard geen goede daad meer te vergeefs gedaan. Dat is het ware de instemming die de gemeente geeft, hè, aan de lof van de koning voor Anke en voor velen die het goede doen zoals zij. Gaan wij over tot de voorbeden. God van de vaderen, van Abraham en Sarah, Isaac en Rebecca, Jacob, Lea en Rachel. Gij houdt niet op door de handen van de apostelen vele wonderen te verrichten. Want ja, waarachtig, gij zijt een God voor wie niets wat ons bestaan vernieuwt onmogelijk is. Niet allen onder ons zullen onderkennen dat het vol wonder is om ons heen. Dat ge ons dag aan dag verzadigt met het ongedachte en het ongehoorde. Sommigen ervaren het en prijzen u daarom. Anderen blijven vervuld van nuchtere scepsis, als Sadduceeën van het edele soort. Maar hoe wij ook persoonlijk mogen verschijnen voor uw aangezicht, uit één mond toch vragen wij, leidsman en redder van ons leven, maak toch alles nieuw. Gij, Heer Jezus, zijt verhoogd tot onze leidsman en redder aan de rechterhand van de Vader. Gij voert ons met een mild, weldadig en toch krachtig regime op weg naar uw koninkrijk. In weerwil van de leidslieden en zogenaamde redders der volkeren, die prat gaan op hun eigen autocratie, hun bevoordelen van de sterken, hun minachting voor zwakken en zieken en hun miskenning van demonen die van hun eigen geest bezit namen. Heer, doe ons geen moment vergeten dat gij onze ware redder zijt. Geef ons, net als die eerste christenen, de moed daarvan te getuigen, wat het ook mogen kosten. En geef ons volharding, ook wanneer we zoals zoveel in de huidige boze tijd wereldwijd om ons publiek getuigenis in de gevangenis terecht kunnen komen en monddood worden gemaakt. Leidsman en redder van ons leven, maak alles nieuw. Wij danken u, o Heilige Geest, die een geest van wijsheid zijt, voor gestalten als Rabbi Gamaliel, die niet voorbarig positie kiest, die streving en de gelegenheid biedt te rijpen en zich te bewijzen, die ons prudentie leert. Laat het in deze tijd van woest geschreeuw aan alle kanten toch niet ontbreken aan zulke leidslieden. Laten wij zelf dat zijn, wanneer uw woord en de aard der tijden daarom vragen. Leidsman en redder van ons leven, maak alles nieuw. Wij bidden u in een geest van berouw en ommekeer om onze verhouding tot het Joodse volk. Zeker nu de 4e mei weer nadert en ook de gemeente Amsterdam tenslotte haar schuld tegenover de nazaten van de tienduizenden vermoorden uit dat volk heeft beleden. Ja, de tempelelite was verantwoordelijk voor die pseudo-gerechtelijke moord op Jezus. Maar zoals de apostelen de verantwoordelijken hun bloedschuld toch ook de oproep tot ommekeer en daarop vergeving voorhielden, laten zo ook wij omkeren en om vergeving vragen voor de christelijke medeplichtigheid aan de jodenvernietiging van zoveel eeuwen. Leidsman en redder van ons leven, maak alles nieuw. En tegelijk weten we dat in het volk op het land, in de staat die ook nu weer Israël heet, de onverbiddelijkheid van het oude hoge priesterdom, maar ook die van de toenmalige anti-Romeinse gewelddadige terroristen niet afwezig is. Dat de regering daar alles doet wat de wet van Mozes verboden heeft. Dat vrede tussen twee volkeren op datzelfde stuk land nog ver, ver weg is. En toch het nastreven waard. En door dappere voorhoeders aan beide zijden ook nagestreefd blijft worden. Zo vragen wij om vrede, leidsman en redder van ons leven. Maak alles nieuw. Hoor ons dan, wanneer wij in stilte aan u voorleggen de noden van degene om ons heen, van wie ons de namen voor op onze lippen liggen. Dat vragen wij u in de naam van Jezus, onze opgestane Heer, die ons met hem heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zo ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Misschien heeft u van de week ook dat programma gezien. Geef me de vrijheid, afgelopen donderdag. Als leidraad het verhaal van Erik Hazelhoff Roelsema, soldaat van Oranje. En dan verhalen van een aantal bekenden die kind waren in de oorlog. En kinderen van nu in de oorlog. Uit Gaza, Zuid-Soedan, Oekraïne. Een jongetje van 9 jaar uit Gaza vertelde dat hij met zijn oom naar de supermarkt ging. En bij terugkomst was het huis gebombardeerd. Hij vond als eerste zijn dode moeder onder het puin. Vader, broertje en de kat, het lief katje als troost, lagen ook onder het puin. Hij vertelde het bijna zonder emotie. Gelukkig zijn er initiatieven als Team On van War Child en SOS Kinderdorpen om kinderen uit de oorlog te halen. Weer kind laten zijn. Een dak boven het hoofd. Liefde en warmte. Voedsel en kleding en onderwijs. En spelen met andere kinderen. De basisrechten uit rechten voor het kind. Samenspelen en dansen is traumaverwerking. Dit is ook van belang voor ons dorp. Voor onze Tenzin in Leladak. Graag uw bijdrage. Tweede en uitgangscollecte voor de kerk.
Door de zegen van, jawel, Israëls hoge priesters. De ene zegene u en behoede u. De ene doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De ene verheffen het aangezicht over u en geven u vrede.